dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Yvonne Oudekerk-Elsinga, onder andere mindfulness trainer. En de techniek is in handen van Tobias. En mijn naam is Henk Kooi. Welkom, Yvonne.
Dankjewel, Henk.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Ja, dat kan ik. Je zei de naam al mooi, Yvonne Oudekerk-Elsinga. Horen te Vromsoop. En zoals je al aangaf, mindfulness trainer inmiddels. En oud docent van het Erasmus in Almelo, wel bekend.
We zitten in jouw praktijkruimte, om het zo maar eens te noemen. En ik heb je voorgesteld als mindfulness trainer. Ja. Maar je bent eigenlijk nog meer, hè?
Ja, er zit veel meer bij inmiddels in mijn praktijk. Ik ben sinds 2018 bezig. Met mensen inderdaad trainen met mindfulness. Er zitten wel verschillende onderdelen zitten eraan, zoals de MBSR, zeg maar. Dat is mindfulness-based stress reduction. Dus dan is eigenlijk niet het mindfulness wat op de voorgrond staat, maar de stressreductie met behulp van mindfulness.
En daarnaast doe je ook aan hypnosetherapie, zeg ik het goed?
Ja, dat zeg je heel goed, ja. Hypnosetherapie is eigenlijk wat het ook, wat je ervan kent, zeg maar, qua hypnose. Mensen onder hypnose brengen toch op een diepere laag te kunnen werken, zeg maar. Dus vanuit een stuk onderbewustzijn, waar eigenlijk mindfulness ook wel om draait, maar met hypnose ga je daar nog een stukje verder in.
Daarnaast begeleid je ook mensen die tegen een burn-out zijn aangelopen.
Ja, een burn-out zijn. Ja, dus burn-out is aan de orde van de dag, wou ik bijna zeggen. Ja, heel veel mensen hebben op dit moment zitten in de burn-out, lopen er tegenaan, zijn overspannen. En natuurlijk, vanuit overspannenheid raak je een burn-out. Wordt wel eens vaak door elkaar gehaald, hè? Overspannen en burn-out zijn. Spannen is een voorstadium van burn-out. Dus, ja.
Oké, je hebt een klein beetje verteld wat er allemaal in jouw pakket zit.
Ja.
Laten we beginnen bij mindfulness. Wat is het precies?
Wat mindfulness is de Engelse term voor bewustwording. Nou, en in feite is het dat ook. Dus bewustwording is waar eigenlijk alles om draait. Dus als jij niet bewust bent van jouw automatische patronen en jouw automatische manier van omgaan met mensen, omgaan met stress, dan heb je in feite, kom je in de problemen, zo maar te zeggen.
Ja, want hoe kom ik erachter dat ik bij mezelf ben of niet?
Hele goede vraag, Henk. Of je bij jezelf bent, ja. In feite is dat, op het moment dat je bij mij op de bank komt te zitten, de blauwe bank hier in deze mooie ruimte, dan leer ik door middel van tools, door middel van oefeningen, om dichter bij jezelf te komen. Mocht je vraag zijn, hoe kom ik daar dan? Dat is, ik zeg altijd, door middel van ontspanningsoefeningen, die diepere laag zien te komen.
En kun je mindfulness met iets anders vergelijken?
Ja, mindfulness hypnose lijkt heel veel op elkaar. Mindfulness oefening is natuurlijk, zit meditatie in. Zoals ik al zei, de MBSR, de Mindfulness Based Stress Reduction, daar heeft heel veel te maken met de stressreductie waar je toch over praat. Dus je gaat met mensen ook in meditatie. En ja, dat heeft heel veel raakvlakken met hypnose. Hypnose ga je een stukje verder in feite. Ga je op nog een diepere laag zitten van je onderbewustzijn. En ja, het heeft allemaal met bepaalde hersenpatronen te maken.
En voor wie is mindfulness nou bedoeld, om het zomaar eens te vragen?
In feite voor iedereen. In feite zou iedereen mindfulness kunnen beoefenen.
Ja, en heb je daarvoor een studie of een opleiding gevolgd?
Zeker. Ik heb 2 jaar lang opleiding in Amsterdam gedaan. De Center for Mindfulness. En dat was eerst de basistraining en volgens de vervolgtraining. Waardoor je dus echt ook mensen mag begeleiden met depressies. Mensen met toch echt continu vastlopen op bepaalde manieren in hun leven.
En wat was voor jou dan de reden, de aanleiding of de motivatie om je met mindfulness bezig te gaan houden?
Dat is eigenlijk een stukje eigen geschiedenis. Ja, vanzelfsprekend komt zoiets op je pad. De geschiedenis bij mij was dat ik 20 jaar in het onderwijs heb gezeten. Met heel veel plezier. Ontzettend veel plezier gedaan. Ik noemde net al even een Erasmus. Nou, dat is nog steeds mijn school. Dat blijft altijd mijn school. Ja, daar was ik docent Duits. En ontzettend veel plezier, zeg ik al, heb ik daaraan om dat les te geven. Maar ja, toch loop je op een bepaalde manier vast. En bij mij was dat eigenlijk omdat ik, het zal zo meteen nog wel gevraagd worden, dat ik in feite een ontzettende pleaser ben. Dus alles en iedereen tevreden willen houden.
Je bent niet de enige, gelukkig hoor.
Gelukkig niet. Er zijn heel veel mensen, ik zeg het gros wat bij mij op de bank zit, zijn pleasers. Ja, weet je, en als je alles voor een ander doet, dan cijfer je jezelf weg. En op een gegeven moment kom je zover dat je, ja, je loopt vast. Ja.
Maar is dat omdat jij een bepaald karakter hebt en in een systeem werkt wat misschien op den duur niet zo gezond voor jou is? Of had het meer met jezelf als mens en ontwikkeling te maken?
Beide. Ja, en als ik meteen op dat laatste mag inhaken, zelfontwikkeling. Ik was een heel verlegen kind. Bleef op een gegeven moment zitten op de basisschool, omdat ik niet zo goed in rekenen was. En toen zei eigenlijk mijn meester, die zei van, nou ja, jij bent nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs, dus blijf jij maar eens een jaartje lang kind blijven, zou ik haast zeggen. Ga maar eens leren hoe je goed moet rekenen. Dat was toen nog heel belangrijk. En ja, dus ik bleef zitten. En ik kwam in een klas terecht waar alle vriendjes, vriendinnetjes al klaar waren. En dan kwam ik een beetje als buitenstaande, kwam ik daarin. Ja, het begon eigenlijk al meteen het buitensluiten. Pestgedrag, noem ik het allemaal rustig. Dat heeft een halfjaartje geduurd en dat heeft wel een enorme impact op je leven. Zelf komen het onderwijs, heb ik er altijd ongelooflijk voor gezorgd dat mijn klas nooit gepest werd, omdat ik gewoon uit eigen ervaring weet wat dat is. Je komt in een bepaald stramien. Bij mij was dat, daar is zeg ik wel eens de pleaser geboren. Mensen willen plezieren, waardoor je dus niet meer, hopelijk dan niet meer, buitengesloten wordt.
Kun je zeggen dat je dan als kind een bepaalde gevoeligheid had?
Jazeker. Ja, dat durf ik rustig te zeggen. Als kind, ja, de een reageert er niet op, de ander reageert er wel op. Eentje gaat vechten, een andere gaat vluchten. Nou, in mijn geval was het dan soorten met vlucht, want ik sloot mijzelf dan ook wel een beetje buiten. Want stel je voor dat ik bij dat groepje meiden kwam en je werd weer buitengesloten. Ja, verjaardag. Ik noem maar een voorbeeld. Hè. Een verjaardag waar je waar iedereen uitgenodigd werd. En ik werd dan ook uitgenodigd omdat de moeders elkaar kenden. Maar er werd mij al van tevoren gezegd, je mag wel meedoen, je mag meespelen, maar weet dat je er eigenlijk niet bij hoort.
Kun je het dan zo zien dat deze weg die je tot nu toe hebt afgelegd noodzakelijk is geweest om je met zaken als mindfulness bezig te houden?
Wat een mooie vraag. Ja, klopt. Absoluut. Op een gegeven moment, als je zo'n pleaser bent en je gaat, ja, dat plezier en dat blijft erin zitten. Nou, je gaat werken op een gegeven moment. Zeker als je het onderwijs ingaat. Ja, niet voor niks dat je het onderwijs ingaat, omdat je toch een bepaalde mens wil beschermen, denk ik. Dat vermoed ik wel eens, dat ik daarom als leraar ben gaan werken.
Nou, zometeen leg ik je vier stellingen voor. Ja. En daarom vraag ik je, en daarna vraag ik je, waarom mindfulness zo van deze tijd is. Je luisterde naar Sound of the Screaming Day van The Golden Earrings. En we zijn te gast in de praktijkruimte van Yvanne Oudekerk Elsinga, onder andere mindfulness trainer. En ik leg je, Yvanne, de eerste stelling voor. Vandaag is het mindfulness, morgen is er iets anders.
Leefstijltraining. Ja.
En wat is de reden dat je dat noemt?
Ja, dat het tweede ding is wat ik binnen mijn praktijk geef. Eigenlijk is mindfulness training is een leefstijltraining. Want je gaat op een andere manier kijken naar het leven. Ja, en leefstijltraining heeft daar natuurlijk zeker heel veel raakvlakken bij. En ja, dus vandaar dit antwoord.
Stelling 2. De mens is niet alleen een zak met botten. De mens is lichaam, geest en ziel.
Prachtig. Niet aan toe te voegen.
Stelling 3. Iets voor mensen op enig moment kunnen betekenen, daar word ik blij van.
Zeer blij. Het mooiste wat er is.
Stelling 4. Mensen hoeven niet bij mij te komen. Ze zijn in feite hun eigen heelmeester.
Absoluut. Maar hoe mooi is dat als je dat kan stimuleren? Dat mensen in hun eigen heelmeester worden.
Je geeft ze in feite een duwtje in de rug.
Exact.
Zodat ze daarna verder kunnen.
Mens heeft een ongelooflijk zelfhelend vermogen, zeg ik altijd. Maar ja, waarom wordt een mens ziek? Dat is een hele grote vraag natuurlijk. Maar aan iedere ziekte, ja, het hele lastige wat ik nu ga zeggen. In feite, iedere ziekte is een zelfhelend vermogen mogelijk. En ik heb daar voorbeelden van gelezen, voorbeelden van gezien. Wat dat ook echt mogelijk maakt.
Okay. Mindfulness kwam een paar jaar geleden zomaar uit de lucht vallen. Zo leek het althans.
Zo leek het, ja.
Heb je daar een verklaring voor?
Nou, het is eigenlijk een vraag die je stelt van, komt het dat het uit de lucht gevallen is? Nou, eigenlijk helemaal niet, want mindfulness bestaat gewoon al jaren. In feite komt mindfulness oorsprong uit het boeddhisme. Ja, mindfulness moet ik, als ik het letterlijk vertaal, zeg maar, het bewustwordingsproces is natuurlijk uit het boeddhisme. Alleen John Kabat-Zinn, hoogleraar uit Massachusetts, heeft daar een MBSR van gemaakt. Dus eigenlijk dat wat boeddhisten ooit bedacht hebben. Dus het leven zelf, het prettige leven, het bewust zijn, zeg maar, het bewuste leven, heeft hij omgezet in die training. Dus hij heeft het geïntegreerd in mensen met zware pijnen die eigenlijk opgegeven waren. En dat was in 1979, heeft hij dat in Amerika ontworpen. Samen met een bevriend psycholoog, daar een heel mooi traject van te maken. Dat kennen wij nu als MBSR.
Dus het is niet zozeer nieuwe wijn in oude zakken. Hij heeft er wel degelijk iets nieuws aan toegevoegd.
Zeker, zeker. Want hij heeft een heel stressreductiemethode aan toegevoegd. En hij is ooit zelf begonnen in het ziekenhuis van Massachusetts in de kelder. Om met een groepen mensen te trainen. Die eigenlijk opgegeven waren door een rug die kapot was. Ledematen die gewoon niet meer goed deden. Of een ziekte die niet meer te behandelen was. Toen dacht hij eigenlijk van, ja weet je, daar moet gewoon iets aan gedaan worden. Want het kan toch niet zo zijn dat die mensen niet meer geholpen kunnen worden. En toen heeft hij eigenlijk dit bedacht. En al denkende, al brainstormende met die psycholoog, heeft hij op een gegeven moment dit bedacht. En daar in Amerika is het booming geworden. En dat is heel langzamerhand naar de westerse wereld ook gekomen. Dus vandaar dat mindfulness eigenlijk geïntegreerd is in de westerse wereld. Dus dankzij hem, John Kabat-Zinn.
Ja. Nou ben je zelf ook mindfulness trainer. Heb je er zelf enig idee van hoeveel mensen zich bijvoorbeeld in Nederland bezighouden met mindfulness?
Steeds meer. Maar ik merk ook een andere tendens, is dat de mindfulness trainers, waar ik nog steeds heel veel contact mee heb, een bijeenkomst, dat het ook weer lichtelijk aan het verdwijnen is. En daar bedoel ik mee dat er steeds meer apps komen, steeds meer mensen die zeggen van, ik heb zo'n training niet meer nodig, de huisarts heeft mij een appje gedaan en dat doe ik dan nu, maar het helpt helemaal niet. Het doet niks. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want...
Want is het persoonlijke contact tussen de cliënt, zeg maar, en de trainer zo belangrijk?
Absoluut, absoluut. Want de hype mindfulness is natuurlijk al een beetje verdwenen. En er zijn inmiddels alweer zoveel andere dingen.
Stel, ik meld me bij jou. Hoe kan ik me melden trouwens bij jou?
Via mijn site. Ja, observeyourself.nl.
Dan maak ik een afspraak.
Ja.
En kun je dan uitleggen hoe je vanaf het allereerste moment dat ik bij jou ben, te werk gaat?
Ja, exact. Ik doe een uitgebreide intake. Ik ga heel goed doorvragen waarom jij deze training wil. Heel belangrijk ook om te kijken van, ben je er ook klaar voor? Want ik ga echt de diepte in met een persoon. En Er is een opbouw van de eerste 4 sessies waarbij we dus echt naar het onbewuste stuk gaan kijken. En ook, nou ja, er komen ook dingen aan bod zo van, heb je onderliggende trauma's? Heb jij pijnen ergens? En dan gaan we eigenlijk in de sessie 5 tot en met 8, gaan we daarop voortborduren. En dan door middel van ook vele oefeningen, ook onder ontspanning, op, dat heet dan met een mooi woord, psychosomatische klachten. Dat komt allemaal aan bod.
Ja, en kun je dan een voorbeeld geven van hoe je dan zo'n oefening met mij doet?
Ja, nou, ik kan een voorbeeld geven van de allereerste sessie. Toevallig vanmiddag gegeven. Ja, daar ga je onmiddellijk bezig met de automatische piloot. Want dat zorgt ervoor voor alle automatische processen. Deze persoon die ik vanmiddag had, die even als voorbeeld, die ook weer een ongelofelijke pleaser vanuit... Nou ja, voor zijn vorige werk waar hij dus regelmatig tegengewerkt werd. Hele onplezierige werksfeer. En ja, ook weer een gevoelig, of ook weer, maar in ieder geval een gevoelig persoon. Die op een gegeven moment ook zei van ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik wist gewoon niet meer hoe ik mij moest verhouden. En gewoon bij mij komt en dan best wel veel klachten heeft. Waaronder natuurlijk stressklachten vanzelfsprekend. Alles een keer een burn-out gehad, alles een keer toch weer tegen overspanheid aangezeten. Op een gegeven moment toch zo verstandig geweest om een andere werkplek te gaan vinden. En antwoord op jouw vraag van wat doe je dan zo'n eerste sessie? Begin bijvoorbeeld met de bodyscan. Nou, ik zeg die automatische piloot komt aan bod en met de bodyscan ga je op zoek naar die automatische piloot. Dus je gaat bodyscan, ga je de hele lichaam door en je merkt dan op een gegeven moment dat, ik begin bijvoorbeeld bij de voeten, dan ga ik verder naar boven en als je bij de heup komt, dan is je aandacht alweer weg. Dat is heel mooi, want dan kom je in feite bij die automatische piloot. Je komt weer terug, je merkt op dat je afgeleid was en je gaat weer verder met de andere kant van je been. En zo ga je dat hele lichaam ga je door, totdat je bij je hoofd komt en dan worden mensen super ontspannen. Dat merk ik dan ook. En nou ja, de ene valt in slaap, heb ik ook eens meegemaakt. Deze man vertelde vanmiddag, nou, ik ben in tijden gewoon niet zo rustig geweest. Maar alleen door iemand zo door dat lichaam heen te gaan leiden, merk je gewoon dat het onbewuste proces, die automatische piloot, die wordt als het ware lichtelijk uitgeschakeld. Dus vandaar dat ik ook zeg, van, het lijkt wel wat op hypnose, want met hypnose doe je dat dan ook.
Dus die automatische piloot, dat is dan een soort mechanisme waarmee iemand zich dagelijks staande houdt.
Ja, absoluut. En die ontstaat ergens in je jeugd, ergens in de dingen die je meemaakt, het trauma bijvoorbeeld. Het is de overlever, ik wel eens.
Kun je dat ook, zeggen, dat is dan een soort compensatiegedrag?
Jazeker. Ja, compensatie zit in allerlei vormen. De ene die grijpt naar de fles, de ander die grijpt naar drugs, noem maar op. Alles moet onderdrukt worden. Ja.
Is het vaak zo dat iemand met jou contact opneemt en dat hij zegt, nou is het genoeg, nu moet ik iemand inschakelen?
Echt heel vaak. Heel vaak van, ik heb alles al geprobeerd. Ik ben al bij de psycholoog geweest, ik ben bij de psychiater geweest, hoor ik zelfs. En dan komen ze bij mij terecht uiteindelijk. En dan,
Naast het feit dat je mindfulness trainer bent, ben je ook hypnotherapeut. Ja. Kun je dat een klein beetje met mindfulness vergelijken?
Ja, zei ik net al inderdaad. Van hypnose zeker. Hypnose ga je nog dieper. Omdat je bij mindfulness blijf je op een bepaalde laag hangen. Waardoor je in feite dat brein wil gaan trainen. Mindfulness, dat heb ik net niet gezegd, maar is in feite een breintraining. Je maakt bepaalde neuronen, eigenlijk een nieuw pad, zeg ik wel eens. Meestal in de intake vertel ik dat ook. Op het moment dat je bij mij start, dan gaan we als het ware een zandpad naast je automatische patroon leggen. En vanuit dat zandpad ga je iedere keer kijken op die automatische weg die je al ingeslagen bent. En die weg die gaan we als het ware een beetje vervormen.
Dus het heeft ook met je hersenen te maken?
Jazeker.
Kun je zeggen dat bepaalde hersenen dan geblokkeerd zijn er op enig moment in het leven van de mens en dat door mindfulness toe te passen de oorspronkelijke hersenen weer hun weg vervolgen zoals ze waarschijnlijk bedoeld zijn?
Nee, dat zou heel mooi zijn. Als dat zo zou kunnen. Het is in feite, je legt een nieuwe baan. Zo zou ik het eigenlijk, want die harde baan die is er niet voor niks gekomen. Dat is een overlevingsstrategie vanuit je onderbewustzijn geweest. En die is er niet voor niets. Dus die moeten we ook helemaal niet weg gaan halen. Want dat is jouw overlever. Die zorgt ervoor dat jij recht overeind blijft.
Wat gebeurt er nu als je iemand onder hypnose brengt? Ja. Ik bedoel, we kennen allemaal Rastro Rastelli of hoe heet de man?
Ja, ja.
Dat is misschien een bekend...
De showhypnose.
Precies, showhypnose. Maar jij doet iets anders.
Ik doe iets heel anders, ja, zeker. Het is... hypnose ga je op een heel diep level. Dus ik breng iemand in een volledige ontspanning. Daar doe ik best heel lang over. Dat kan soms best wel bijna 20 minuten duren voordat hij echt in een volledige ontspanning is. En dan ga je naar het echte onderbewuste. En dan ga ik ook vragen stellen die persoon zelf van tevoren aangegeven heeft. Met welke vraag wil jij... Waar wil jij naar kijken? Met welke vraag wil jij gaan werken? En dat is heel divers. De ene zegt van, nou, ik heb een vader die altijd tegen mij schreeuwde. Ik heb die man die vanmiddag was, die zou ook hypnose eigenlijk toe kunnen passen. Zou ik kunnen doen. Maar die heeft gekozen voor een hypnose of een mindfulness training. Dus daar ga ik mee aan de slag. En hypnose werkt op een hele diepe laag. En natuurlijk ook op het brein, maar je begint vanuit het onderbewuste en die zit gewoon lager. Ja.
En je maakt samen de afspraak om dat te doen, om dat pad te volgen.
Ja.
En we leven in een nogal gevoelige tijd. Laat je dan ook iemand die bij jou komt voor hypnose een verklaring ondertekenen of zo?
Ja, doe ik ook bij mindfulness en bij hypnose. Ja,
want is dat nodig?
Ik vind van wel, ja. Een verklaring in de zin van, ben jij bereid om met mij te gaan kijken? Want stel je voor, deze persoon heeft een depressie gehad. Dan kunnen er dingen getriggerd gaan worden. En ik vraag altijd, ben je bereid om met mij in die hypnose te gaan? Ja. Altijd.
Nou, vraag ik me af, en ik wil niet meteen zeggen dat dit alternatieve behandelwijzen zijn, mindfulness en hypnose. Ik kan me voorstellen dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij het feit of deze benaderingswijzen effectief zijn, of de gevolgen, zeg maar, blijvend zijn.
Ja, begrijp ik volkomen deze vraag. Ja, hele goede vraag. Tot nu toe, de mensen die ik heb gesproken, die zijn blij. En blij dat er eindelijk eens gekeken wordt naar de persoon.
Want ze hebben dan ook antwoorden gekregen op de vraag waar ze mee zitten?
Ja, en die antwoorden die komen, net wat ik zeg, uit die onderbewuste laag. Antwoorden die ja, jij zei net heel mooi, onderdrukt zijn. Want heel vaak mogen, ik noem maar emoties, mogen er niet zijn. Het wordt je geleerd thuis, kom op, doorgaan, niet miepen. En daar heb ik er heel veel van, hoor. Dat zijn natuurlijk ook de pleasers, de doorzetters. En ja, vanuit die onderdrukte gevoelens, als die naar de oppervlakte komen, dan gebeurt er gewoon wat.
Nou, zometeen vraag ik je, welke mensen speciaal bij jou komen voor hypnose? Je luisterde naar Pharrell Williams met Happy. Yvonne Oudekerk-Elsinga, onder andere mindfulness-therapeut. Van waar dit nummer?
Hier word ik heel vrolijk van. Echt. Als ik... soms dan, dan kun je van die mood hebben dat je even denkt van... poeh. En dan zet ik deze op en dan het doet gewoon iets. Ja, ik ken dit nummer natuurlijk al een hele tijd. Als je het opzoekt, hè, dan is, op een gegeven moment wordt ook wel gezegd, er zit eigenlijk een psychologische factor in, dat de tekst gaat over je gelukkig voelen, ongeacht wat anderen zeggen. En dat vind ik zo mooi. Happy, happy, happy. Nou ja, het blijft bijna een soort mantra, blijft het in je hoofd hangen. Zo van, wees maar zo happy mogelijk.
Dus je valt eigenlijk samen met dit nummer?
Ja. Ja.
Welke mensen komen nou bij jou met het verzoek om onder hypnose te gaan?
Ja, dat zijn mensen die al jarenlang bezig zijn met afvallen. Dat zijn mensen die willen graag willen stoppen met roken. Mensen die zich best wel ongelukkig voelen en dan nou ja, hopen dat daar met hypnose... bijna desperate zou ik haar zeggen. Ik lees dat net ook nog even met Happy van Pharrell Williams. Heel goed voor desperate mensen. Maar het is wel heel divers. Maar
hoe weten ze dan dat dat de juiste methode voor hun is?
Ja, dat is een keer, hebben ze een keer gelezen of ingefluisterd. En ik maak er wel een beetje reclame voor natuurlijk.
Maar goed, ik wil stoppen met roken. Ik kom bij je. Wat ga je dan doen?
Ja, nou dan beginnen we natuurlijk eerst met de vraag. Wil je met mij onder hypnose gaan? Vanzelfsprekend. En dan... dan moet je van mij al een soort met tasking, heet dat dan. Dan ga ik al 2 weken van tevoren, net na de intake, waarbij ik heel goed heb doorgevraagd waarom je ooit met roken begonnen bent en wat je er allemaal al aan gedaan hebt om te gaan stoppen. En dan krijg je tasking, heet dat dan. Dan moet je eigenlijk een paar dingen heel duidelijk gaan opschrijven waarom je wil stoppen met roken. En dan heel duidelijk voor de geest blijven houden waarom je wil stoppen met roken. En dan ga ik na 2 weken later, zeg maar, kom je weer bij me. En dan ga ik je onder hypnose brengen. En dan gaan we die tasking, alles wat je dan zelf hebt ingevoerd, waarom je wil stoppen met roken, ga ik dan door middel van een verhaaltje. Ja, dat kan ik nu even niet zo heel snel ophoesten. Maar door middel van een verhaaltje gaan we dan in die onderste diepe laag. En dan kom je eigenlijk zelf tot de conclusie dat je wil stoppen met roken.
En na hoeveel keer komen ze dan weer bij jou? Dat ze zeggen, het is me gelukt.
Ja, na 7 weken. Dat durf ik rustig te vertellen. 7 weken, dan is die onderbewuste compensatiegedrag, noem ik het maar even, is niet meer nodig.
Ja, maar hypnose heeft toch iets geheimzinnigs?
Ja, zit een taboe op, eigenlijk.
Ja, en wordt het in de reguliere geneeswijze, zeg maar, serieus voldoende genomen?
Zo lang ben ik hier nog niet mee bezig om daar een adequaat antwoord op te kunnen geven. Mensen zijn wel zeer geïnteresseerd. Ik noem maar als je op verjaardagen zit, ja, wat is dat dan? Wat doe je dan? En het komt toch vaak de show... hypnose, van kun je, is dat dan mogelijk dat je iemand een tikje op de schouder geeft en die is onder hypnose? Het is wel mogelijk, maar ik kan het niet.
Goed, ik kan me voorstellen dat iemand die wil stoppen met roken alles, maar dan ook alles heeft geprobeerd.
Ja,
van pillen en pleisters en alternatief.
Maar de overtuiging is er niet.
Maar ik kan me voorstellen dat een huisarts dan zegt, gaan we naar Yvonne Oudekerk Elsinga.
Nou, daar gaan we nog naartoe.
Die kan je van het roken afhelpen.
Ja, daar gaan we nog naartoe. Maar zoveel reclame heb ik nog niet voor mezelf gemaakt. Dus bij deze.
Ja.
Huisartsen, ja.
Ja, ik denk dat huisartsen tegenwoordig wel breder kijken dan alleen maar hun eigen apotheekje, hoor.
Dat kan ik absoluut beamen, want ik heb 5 jaar lang de cooltraining gegeven onder het mom van de gemengde leefstijlinterventie. Waarbij mensen met overgewicht en een paar meer conclusies, zeg maar, wat ze moeten hebben om doorgestuurd te kunnen worden, wordt volledig vergoed vanuit de zorgverzekering. En daar zijn de huisartsen op dit moment heel positief over. Bewezen effectief ook, ja.
Ja. Kun je roken een soort verslaving noemen?
Ja, natuurlijk. Het is een verslaving, ja.
En kun je dan ook zeggen dat sommige mensen meer verslavingsgevoelig zijn dan anderen?
Ja, sowieso. Want ik merk dat op alle vlakken. Als we toch weer terugkomen op de pleaser, de onderdrukker, degene die toch best wel moeite hebben om nee te zeggen. Dat zijn ook vaak de mensen die heel erg moeilijk van de verslaving af kunnen komen. Want het geeft iets, die verslaving.
Ja, en datzelfde geldt voor drank.
Jazeker, ja.
En wat doen die middelen dan in een mens?
Ik zeg altijd, ze onderdrukken. En wat onderdrukken ze dan? Ze onderdrukken emotie. Als ik dan een klein ezelsbruggetje mag maken naar depressie. Want ik vind het woord depressie, je prest iets weg. Je deprest iets weg. Dus emoties mogen er eigenlijk in feite nooit zijn. altijd bezig met onderdrukken van emoties. Dus waarom gaat iemand drinken? Om dat gevoel niet te hoeven voelen. Waarom gaat iemand, ja, roken zal dan, kan een andere oorzaak hebben. Ik bedoel, ik denk maar aan de groepsdruk als jongere. Je wordt verslaafd. En niets is moeilijker dan het afkomen van de verslaving. Ja, en ook dat onderbewuste stuk komt dan weer naar boven. Waarom kun je geen nee zeggen tegen de verslaving? Ben je niet sterk genoeg? Wat is er aan de hand? En daar werk ik vooral op, dat stuk.
Het is een helder verhaal tot nu toe. Mindfulness, hypnose. Maar je helpt ook mensen die tegen een burn-out zijn aangelopen. Of zoals je in het begin zei, die burn-out zijn. Wat is het precies?
Ja, ja. Nou, uit eigen ervaring weet ik wat een burn-out is. En bijna wil ik zeggen helaas, maar dat ga ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Want het heeft mij wel gebracht tot waar ik nu sta.
Wat geeft een burn-out precies aan volgens jou?
Ja, burn-out is letterlijk wat het zegt. Hè? Je brandt op. Je brandt op. Je burnt out. Ja, daar kan ik het eigenlijk het beste mee omschrijven. Waarom brand je af? Dat heeft ook weer te maken met dat onbewuste proces. In mijn geval was dat dan die pleaser die alles maar deed om een ander tegemoet te komen, waardoor je dus eigenlijk jezelf vergeet, jezelf wegcijfert en je raakt opgebrand.
En kun je dan zeggen, want we hebben het over mindfulness gehad, hypnose en burn-out, kun je dan zeggen dat heel veel zaken hun oorzaak vinden in de manier waarop we zijn opgevoed?
Absoluut, absoluut. Als jij een bepaalde overtuiging van huis uit meegekregen hebt, ik noem maar wat, altijd maar doorgaan, niet miepen. Dan uiteindelijk is dat jouw overtuiging. En vanuit die overtuiging ga jij jouw leven leiden.
Maar goed, het heeft jouw vader en moeder wel zo ver gebracht dat ze er niet aan zijn bezweken, bij wijze van spreken.
Ja,
ze hebben het niet gecompenseerd. Ze zijn 80 jaar geworden. Ja. Hoe kan dat dat wij dan zeggen van ho, stop?
Wat mooi. En wat bedoel je dan met ho, stop?
Nou ja, dat wij die patronen dan blijkbaar niet zo lang vol kunnen houden. Terwijl onze ouders die patronen wel hebben volgehouden hun hele leven lang.
Ja, onze ouders komen uit een andere tijd, denk ik. En ik denk zeker met de tijd van nu, met toch heel veel dingen die op de loer liggen. Ik noem maar de mobielgebruik van tegenwoordig. Je wordt maar overprikkeld en overprikkeld. En dat wordt het is gewoon heel lastig, ja.
Nou, zometeen vraag ik je precies hoe je te werk gaat met mensen die een burn-out hebben. Je luisterde naar Sade met Kiss of Life, Yvonne Oudekerk Elsinga. Van waar dit tweede verzoeknummer?
Schat, prachtig nummer. Die stem van deze dame, Sade, zo mooi uit 1992. Kiss of Life is eigenlijk, als je het letterlijk vertaalt, is het mond-op-mond beademing. Dus mensen helpen, zorgen dat ze weer in hun kracht komen te staan. Dus deze blijft bij mij mijn favoriet.
Ja, je komt bijna door dit nummer in een staat van hypnose.
Precies.
Ja. Ik zeg wel eens in mijn eigen kring. Iedereen komt een keer in zijn of haar leven de man met de hamer tegen.
Ja.
Ik heb nog nooit iemand zonder hamer tegengekomen, laat ik zo zeggen. Is burn-out ook zoiets?
Man met de hamer, zeker. Ja, vrouw met de hamer, soms. Ja, in mijn geval de vrouw met de hamer. Ja, absoluut Henk. Heel veel mensen hebben ik kom natuurlijk uit onderwijs waar je dat, nou ja, aan de loop van de, zeg je dat, in de loop van de, ja, van de tijd, er zijn zoveel mensen die tegen de overspannenheid aanzitten of overspannen zijn. Je maakt natuurlijk heel veel mee in mensen in de zorg. Eigenlijk heel vaak mensen die ongelooflijk veel van een ander klaarstaan.
Omdat ze doorgaan, omdat ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, omdat ze niemand willen teleurstellen.
Ja.
Zegt het alles over die mensen zelf of over het systeem waarin ze gevangen zitten?
Beide, denk ik. Ja, zeker. Het is... Ja, eigenlijk komen we weer lichtelijk terug op waarom kun je geen nee zeggen. Ook geen nee tegen het systeem. Ik noem maar een dame vorige week die bij mij kwam met burn-out klachten. En zei van, ik durf tegen mijn baas gewoon niet te zeggen dat ik die in die taak gewoon niet meer kan. Ja, dan ga ik natuurlijk ook doorvragen van, ja, wat ligt er dan onder? Waar ben je nou zo bang voor? En dan krijg je toch heel vaak te horen, en dat is echt de gemene delen van heel veel mensen met een burn-out. Geen nee durven zeggen, angst voor afwijzing. Ja, ben ik zelf ook heel lang tegen aangelopen, angst voor afwijzing. En dat hoor je dus bijna altijd. Ja.
Wat ook een feit is, en dat is ook een beetje mijn eigen ervaring, maar niet alleen de ervaring van mij, is dat er heel veel taken bijkomen, maar er gaat er nooit eentje af.
Exact. Maar jij bent degene die moet zeggen van, en nu is het genoeg.
Ik moet piketpaaltjes zetten.
Ja.
En als ik dat niet doe...
Ja, dan kom je bij mij terecht.
Goed, dan lig ik bij jou op de bank of ik zit bij jou op de stoel.
Je mag zitten.
Hoe begin je dan?
Ja, en als je voor mij bij een burn-out training komt... Dan uiteraard weer die anamnese, die eerste duidelijke intakevraag van waarom zit je hier? Wat zijn je klachten? Waar loop je het meeste tegenaan? En aan de hand daarvan maak ik een soort met, ik noem dat dan een anamnese. Dus een programma waarmee ik met die persoon ga werken. Duurt 8 weken. En 8 weken dan heeft toch ook alweer raakvlakken met de MBSR, dus een mindfulness-based stress reduction. En daar integreer ik een soort met cognitieve gedragstherapie bij in.
Wat moet ik me daarvoor voorstellen?
Zodat je ook de cognitie erbij pakt. En daar ook wel weer op dat brein gaat trainen. Van waarom die overtuiging er is en waar komt die overtuiging vandaan? Komt het uit je jeugd? Is het iets, een trauma geweest? Diepere doorvragen, zeg maar. En ja, er komt van alles komt aan bod.
Dan op een gegeven moment heb je de kern bij mij te pakken.
Ja.
Door middel van dat vraag- en antwoordspel, zo noem ik het dan maar.
Ja.
En dan
gaan we met die overtuigingen bezig. En ik heb daar ook een bordje staan achter waar ik op een gegeven moment ook de energiegevers, energienemers opschrijf, alles in kaart ga brengen, tijdlijn ga maken met de mensen van, waar is bij jou nou al het eerste gevoel van overspannenheid ontstaan? Maar vaak is dat al jaren daarvoor, hè? Het is niet alleen burn-out is pas het laatste, dus het gaat vaak al jaren aan vooraf voordat iemand echt burn-out raakt. Ja, en 9 van de 10 keer is het een gedragsproblematiek. Dat gedrag wat natuurlijk ergens vandaan komt.
Nou, ik zeg dan op een gegeven moment, aha, nu weet ik waar het vandaan komt.
Ja, top, zeg ik dan.
En dan?
En dan gaan we daarmee aan het werk. Dus dan krijgen ze opdrachten van mij mee om, bijvoorbeeld die dame van vorige week tegen de baas moet gaan zeggen van, joh, dit kan ik niet meer. En dat ga ik met haar gewoon letterlijk opstellen. Of vaak komen ze er zelf mee aan, hoor. Maar ze weten vaak heel goed waar het om gaat, hè. Dus ze weten heel goed van, die taak past eigenlijk helemaal niet bij mij. Maar het gaat er alleen nog even over van, wat is dan de reactie van die baas? En dan gaan we dat, ik zal nog net niet zeggen, gaan we dat spelen. Maar we gaan het in kaart brengen wat de reactie zou kunnen zijn.
Dus ik krijg de opdracht mee van jou om tegen mijn baas te zeggen, dit ga ik niet meer doen. Ik sta daar met knikkende knieën. Ja. Ik ben bang voor zijn reactie.
Out of the comfort zone.
En ik ga toch weer overstag.
Ja, en dan komen ze bij mij terug en dan zeg ik, hoe is het gegaan? En dan zeggen ze van, maar het ging totaal niet en ik durfde niet. Dan ga ik daar weer mee aan de slag van, hoe kan het dan?
Want uiteindelijk moet het een keertje lukken, toch?
Ik heb nog niet meegemaakt, Henk, gelukkig, dat het niet gelukt is.
Ja. Hoe lang duurt zo'n behandeling voor een burn-out?
Ja, in feite doe ik het 8 keer, dan is het nog behapbaar. En als, soms dan is de wens om dan nog wat langer door te gaan, om dan nog verder te kijken naar andere oorzaken van die zelfafwijzing, maar daar ligt het 9 van de 10 keer aan. En dan een stuk krachttraining, zou ik bijna zeggen. En dat doe ik ook letterlijk. Toen merk ik dat ik met mensen ook krachttraining ga doen. Ja, ik heb hier gewichten liggen en ik heb hier matjes liggen. En ik ga gewoon letterlijk krachttraining doen. Mensen in hun kracht te zetten.
En dat helpt?
Dat helpt zeker, ja.
Dan kom ik met een bepaald iets bij jou. Hoe bepaal jij dan dat je met mij mindfulness gaat doen? Of mij onder hypnose brengt? Of mij begeleidt zoals je mensen begeleidt die met een burn-out te maken hebben?
Ja, afhankelijk van de klacht waar de mensen bij mij komen, geef ik ze uitleg in het kort over wat ik aanbied. En waar ze zich in herkennen, daar ga ik mee starten.
Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment 3 mensen met een burn-out hebt. Ja. En dat je die dan in een groepje gaat behandelen.
Ja, dat heb ik in het verleden gedaan. Toen ik net startte in 2018 heb ik dat gedaan. En dat ging prima tot op bepaalde hoogte. Want ik merkte toch dat, ik noem maar een timide dame, gewoon niet durfde te zeggen, juist in de groep. Maar het kan ook beide kanten op. Hè? Het kan ook stimulerend werken van, nou, jij hebt dat dus ook? Hé, wat fijn. Dus beide kanten. Maar tegenwoordig doe ik het meeste individueel, want dan kan ik me helemaal richten op de persoon zelf.
Ja, dus ik hoef jou niet te vragen wanneer je beslist om iemand individueel te begeleiden of een aantal mensen samen met dezelfde vraag.
Of je dat moet vragen?
Wanneer je beslist om iemand individueel te begeleiden?
Ja, ik vraag ook vaak in de intake wat ze zouden willen. Want eigenlijk, eerlijk zeggen, 9 van de 10 zegt het allerliefst individueel.
Ja. Ja, en daar kan ik me iets mee voorstellen, ja. Want het heeft ook met veiligheid te maken,
exact,
denk ik.
Ja? Exact, ja, absoluut. Mensen hebben een beste bagage, zeg ik wel, als ze bij me binnenkomen. Dus ze hebben niks liever dan dat ik met hen meekijk hoe ze die bagage kunnen kwijtraken.
En komen er wel eens mensen bij je die zeggen, ik heb alles geprobeerd en nu kom ik maar bij jou?
Ja, heel regelmatig zelfs. Omdat het toch in een alternatieve circuit zit. Men gaat altijd eerst de reguliere gezondheidszorg in. Dus je komt bij de huisarts, huisarts stuurt je door naar een psycholoog, een psychiater, noem maar op. En daar kom je vaak maar tot zover. En ja, die ervaring heb ik ook met de psycholoog waar ik destijds in mijn burn-out tijd naartoe verwezen werd. Ik heb een super fijne jeugd in feite gehad, ondanks het pestverleden op de basisschool. Was kort, maar kwam op de MAVO terecht en daar ging het super. Dus daar moet ik er ook nog wel even bij zeggen. Ik ben daar eigenlijk gigantisch opgebloeid uiteindelijk. Die pleaser is altijd gebleven, natuurlijk. Dus vandaar ook het vastlopen. Systeem, zei je in het begin van deze podcast, vroeg je daar ook nog even naar. Natuurlijk, het systeem heeft ook wel wat mee te maken. Maar het is toch een karaktertrek. Ja. Hoofdzakelijk.
Daar kun je ook verder niets aan doen.
Nee, kun je wel. Bij mindfulness training.
Ja, zeker, zeker. Maar als je er geen last van hebt, dan moet je het toch zo laten.
Dan moet je het vooral laten. Ja, ja. Die komen ook niet bij mij. Ja. Nee.
Er is een vereniging tegen kwakzalverij. Ja, die bestrijdt het liefst zoveel mogelijk allerlei alternatieve geneeswijzen die dan bij de gratie gods complementaire geneeswijzen worden genoemd. Mm-hmm. Eigenlijk zouden we het zo langzamerhand om moeten draaien dat de complementaire geneeswijzen eigenlijk regulier zouden moeten worden genoemd. En de benadering waar pillen worden voorgeschreven, zeg maar, wat voor woord je ervoor in de plaats zou willen stellen?
Nou, mijn opleiding van de leefstijltraining heette Van Pillen naar Preventie. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Preventie zit natuurlijk in alles. Ja.
Maar goed, de alwetende huisarts bestaat niet meer.
Nee.
En die heeft natuurlijk ook rondgekeken in de wereld en zet mensen op de goede sporen, denk ik.
Steeds meer, gelukkig wel. Ik heb een bevriend, ik heb samengewerkt met 2 huisartsen die oud-leerlingen van mij zijn. Geweldig, hele leuke gesprekken mee gehad. En zij kijken al heel anders, merk ik.
We zijn in feite een klein beetje aanbeland bij leefstijl en vitaliteit.
Ja, hè, want ook nog onderdeel. Ja.
Dat zijn ook problemen waar de gemiddelde huisarts veel mee te maken heeft. Daar komen mensen ook voor bij je.
Ik heb dat sinds januari ben ik daar qua groepstraining mee gestopt. Ik deed dat in Den Ham. Dat was de cold training. En dat was ook een groepstraining. En dan moet je gemiddeld rekenen op 15 mensen in één groep. Die je 2 jaar lang begeleidt in het verandering van leefstijl. Vooral op het gebied van, eigenlijk draait het om de pijlers. Stress, slaap, ontspanning en natuurlijk voeding en beweging. En dan ga je 2 jaar lang met mensen de begeleidingen, zoals ik net even noemde. Heel leuk om te doen. Maar na 5 jaar vond ik dat eigenlijk best wel leuker om dat individueel te gaan doen. Dus dat bied ik nu individueel, bied ik dat aan. Niet meer onder het mom van de GLI, dus de gemengde leefstijlinterventie, maar met een eigen programma die ik heb ontwikkeld.
Ja. We kennen allebei Henk-Jan Goershuis, de voedingsdeskundige, zo zullen we maar even noemen.
Ja.
De man met een missie. En naast het feit dat hij ook in steden lesgeeft, presentaties houdt, wordt hij ook door bedrijven uitgenodigd. Mensen werken bij bedrijven en worstelen met bepaalde zaken. Dan kan ik me ook voorstellen dat jij door bedrijven wordt uitgenodigd om dat goed werkgeverschap als het ware de mensen dwingt om goed naar de gezondheid van mensen te kijken.
Zeker, zeer zeker. Ik heb een aantal jaren geleden via een bureau uit Utrecht, een dame waar ik mee in de opleiding heb gezeten, ben ik ook gedetacheerd in Nederland als het ware, om presentaties te gaan geven over leefstijl, over mindfulness, wat ik toen nog deed. Dat was geweldig. Grote bedrijven waarbij de personeelsleden bij me kwamen en dan gaf ik een presentatie over leefstijl.
Ja. Hoe kan ik als werkgever van een bedrijf, groot of klein, hoe kan ik jou vinden?
Daar ga ik nog aan het werk, laat ik zo zeggen. Mijn site is natuurlijk al een tijdje online. Die ga ik behoorlijk updaten, omdat ik met verschillende dingen, zoals ik in deze podcast vertel, mee bezig ben en blijf ontwikkelen ook. Hoe kunnen ze mij vinden? Ja, het makkelijkste denk ik via mijn site, Observe Yourself.
www. Ja, we hebben het over een heleboel zaken gehad, Yvonne. Mm-hmm. Is er volgens jou dan meer tussen hemel en aarde, zoals wij dat met onze beperkte menselijke vermogens noemen?
Ja, hele goede vraag, een hele mooie vraag ook. Ik ben een hele nuchtere Twentse, vanuit een Vroomsoopse Twentse nuchterheid opgevoed. Wel katholiek. Dus van daaruit was natuurlijk, is er eigenlijk al de vraag, is er meer tussen hemel en aarde? Ik zou dolgraag ja willen zeggen. En ik denk, gezien de resultaten wat ik bij de mensen zie, soms dan denk ik wel eens, zijn dit mijn eigen woorden, wat ik nu noem? Of word ik, ik vind het heel lastig om te zeggen, of word ik gestuurd?
Ja.
Ja.
Kun je zeggen dat we in een tijd leven waarin er sprake is van dat noemen ze dan een verhoogd bewustzijn.
Ja, mooi hè. Ja, ja. Dat is een van de dingen waar ik me graag nog meer in wil gaan verdiepen. Ja.
Je luisterde naar Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain? Een toepasselijk nummer vanwege de droogte van de afgelopen maanden. Yvonne Oudekerk-Elsinga. We hebben het over heel veel zaken gehad in deze podcast. Mindfulness, burn-out, hypnosetherapie, leefstijl en vitaliteit. Ik kan me voorstellen dat je daarnaast toch nog wel wat plannen hebt voor de toekomst.
Oh, ik zit altijd vol plannen. Ik ben nooit uitgeleerd, zeg ik wel eens. Ik ben overal voor te vinden. Ik ben overal heel enthousiast voor te maken. Vast komt er nog wel genoeg op mijn pad dat ik denk van hier wil ik me nog in verdiepen. Ik noem maar bijvoorbeeld eentje waar ik toevallig van de week nog aan dacht van daar zou ik me nog wel even verder in willen. Dat is psychosomatiek. Dus mensen met onverklaarbare pijnen. Ik heb daar in het verleden, ik heb kort bij een fysiopraktijk gewerkt en daar heb ik heel kort gewerkt met iemand die toch altijd heel veel klachten aan zijn been had bijvoorbeeld. En als ik met die man ook door ging vragen was het ook ja, toch weer een trauma uit het verleden, waardoor hij altijd zijn rechterbeen, als het ware, als hij ging zitten of staan, zijn rechterbeen aanspannen. Dus hij had altijd klachten in zijn rechterbeen, die doortrokken in zijn rechterheup en in zijn onderrug. En ja, hij heeft me eigenlijk een beetje getriggerd om daar ook wat meer uit te gaan halen. Want toen ik met hem door ging vragen op het onbewuste stuk, toch ook weer altijd bang voor meningen van anderen. En altijd een beetje gespannen, aangespannen staan op het moment dat hij met iemand aan het praten was of in zijn werk.
Dus kan ik dat dan vertalen als een soort verdedigingsmechanisme dat in het lichaam is getrokken?
Absoluut, absoluut. En dat zijn ook heel veel mensen hoor. Ik noem een frozen shoulder, nog een ander voorbeeld. Frozen shoulder, waarom bevries je? Je bevriest omdat je een bepaalde reactie niet van jezelf kunt laten zien. Je mag jezelf niet laten zien. Dus je houdt je in als het ware. Dat was bij deze man was dat ook het geval. Dus hij hield zich altijd een beetje in. En zeker als hij zat, altijd gespitst op wat die ander zou zeggen. Want hij zou wel eens gekwetst weer kunnen worden.
Dus dat is een hele andere manier naar lichamelijke klachten kijken.
Exact. Ja, ik ben heel geïnteresseerd. Een boek van Klacht naar Kans. Dat is van Jurjan Galavazi. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar hij is vooral ook bezig om te kijken naar de klacht achter de klacht. De reden achter de klacht. Hij noemt ook geweldige mooie voorbeelden hiervan in zijn boek. En dat heeft mij ook weer getriggerd om daarin verder te gaan.
Oud-trainer Louis van Gaal, die ken je natuurlijk. Die zei altijd, de geest is de baas over het lichaam. Komt dit een beetje in de buurt van zijn uitspraak?
Ja en nee. Nee, want eigenlijk geeft jouw lichaam ongelooflijk veel aan. Want jouw lichaam is de eerste zender, hè? En jouw brein is eigenlijk de ontvanger. En die zendt weer uit. Dus het gaat beide kanten op. Dus je lichaam geeft in eerste instantie een pijn aan. Ik noem maar wat, een gevoel, een emotie. Een onderbuikgevoel, zeggen we ook wel eens. En je brein moet dat gaan vertalen. Maar vaak kan je brein dat gewoon niet vertalen. Die zoekt en die zoekt en die zoekt.
Dus iemand die de pijn heeft, zoals jij zojuist hebt beschreven, die zou je dan ook met hypnose kunnen behandelen?
Ja, heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar dat zou zeker kunnen. Ja, absoluut.
Ik kan me voorstellen dat je naast het volgen van bepaalde opleidingen in de toekomst ook nog eens een keer met iemand zou willen samenwerken. Op een bepaald gebied.
Ja, heb ik zelf vaak genoeg over nagedacht. Is er nog niet van gekomen. Wel is brainstorm sessies gehad met twee andere dames. Die uiteindelijk toch een ander pad zijn ingeslagen. Ik sluit het niet uit.
Nou, je bent al een aantal jaren bezig. Maar je wil toch nog wat meer de diepte in, hè?
Ja.
Ik heb het misschien al een keer gezegd. Maar waar kunnen mensen jou nou vinden?
Ja, ik verwijs toch weer naar mijn site, Observe Yourself. Nu staat het nog onder mindfulness. Maar omdat ik al zo'n uitgebreid pakket heb, ga ik die naam toch een keer veranderen. Want het is niet alleen meer mindfulness. Ik ben in 2018 begonnen met een mindfulness praktijk. Maar inmiddels al zo uitgebreid dat er wel een andere term ondergehangen gaat worden. En ik ga natuurlijk ook nog reclame maken en sinds januari helemaal voor mezelf verder gegaan met mijn eigen praktijk.
Worden jouw behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar? Want dat kan me voorstellen dat voor sommige mensen best een belangrijke vraag is.
Zeker, zeker. Hele goede vraag. Mindfulness. Door sommige zorgverzekeraars vanuit een aanvullend pakket zelfs tot aan €350. Ja, dan zou je, als je geïnteresseerd bent, dan zou ik daar eens naar informeren, ja.
Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast, Yvonne. Wil je nog op een vraag terugkomen?
Nee, ik zou het zo niet weten, nee.
Heb je nog een vraag gemist?
Jij, Henk, toevallig?
Nee, ik heb hopelijk de goede vragen aan jou gesteld.
Absoluut, absoluut.
Mooi zo. Nou, dan eindigen we altijd met de vaste vraag. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn, Yvonne?
Loop je tegen stress aan? Loop je tegen patroon aan waar je geen antwoord op hebt? Kom langs.
Nou, Yvonne Oudekerk, Elsinga, Tobias en ik willen je bedanken voor het feit dat je te gast wilde zijn in deze podcast van De Blauwe Barometer voor Almelo 1.
Heel bedankt dat ik hier mocht zijn, dat jullie mij uitgenodigd hebben in zover.
In praktijkruimte was het heel prima te doen.
Ja, super bedankt.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.